Fijn om weer bij jullie te zijn en samen deze prachtige liederen te zingen. Bedankt ook voor de begeleiding, jullie. En fijn dat u er ook vanmiddag bent, dat we samen ook deze tweede dienst vandaag mogen beleven om het woord van God te horen. En toen we net die laatste regel zongen, toen bad ik in mijn hart, inderdaad, laat ieder dat vanmiddag belijden, hij, de Heer Jezus, is Heer. We gaan met elkaar lezen. Het verhaal van Jezus die 12 jaar oud is. Lucas 2 vers 41 tot 52. Ik heb daar nog nooit over gepreekt. Pas één keer in onze eigen gemeente en nu hier. Maar het was voor mij de eerste keer dat ik dit gedeelte echt onderzocht. En het past heel goed in de tijd van het jaar. Jezus die geboren is en Jezus die opgroeit. En dit is het enige verhaal van Jezus als kind in de Bijbel. Dus Jezus als 12-jarige jonge man. Welke kinderen zijn er 12 jaar? Steek eens even jullie vinger op. Is er iemand van, ja, daar zit er eentje. Daar nog een. Mooi. Nou, Jezus was toen precies zo oud als jij. En als je ietsje ouder bent of ietsje jonger, dan heeft dat natuurlijk ook heel veel met jou te maken. Trouwens, het heeft ons allemaal iets te zeggen. Laten we samen lezen. Lucas 2 vanaf vers 41. En zijn ouders, Jezus' ouders, Jozef en Maria worden hier bedoeld, reisden elk jaar voor het feest van het Pesach naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl ze terugkeerden in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver en daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden ze versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen. Het thema voor vanmiddag is de dingen van mijn vader. Dat is een uitspraak van Jezus. En we gaan Jezus volgen in dit verhaal. Ik wil eigenlijk 2 dingen doen. Het is eenvoudig. Maar ik denk dat iedereen het kan begrijpen. En toch is het ook heel diepgaand. Dus ik hoop dat je door de Heilige Geest van God vanmiddag geholpen wordt om te begrijpen wat we hiervan kunnen leren. We gaan 2 dingen doen. We gaan eerst wat observaties doen in het verhaal. Wat valt ons nu op in dit verhaal? Wat zien we hier gebeuren? Dus eigenlijk, jongens en meiden, jullie zijn erbij. Ik zie heel wat kinderen zitten. Ik ga proberen mijn best te doen dat jullie het allemaal goed begrijpen. Oké? Als jij dan je best doet om mij te volgen, dan komt het vast heel goed. Eerst wat observaties. Wat valt ons op in het verhaal? En het tweede is, we gaan kijken naar een aantal implicaties. Wat we van dit verhaal kunnen leren. De dingen die we eruit mee moeten nemen. Wat heel bijzonder is, is dat bijna alle evangeliën zwijgen over de kindheid, over de jeugd van Jezus. Marcus en Johannes spreken daar helemaal niet over. Matthäus spreekt over zijn geboorte, over de wijze uit het oosten en springt daarna in hoofdstuk 3 over naar de doop van Jezus, terwijl hij al 30 jaar is. Lucas voegt daar nog een extra verhaal aan toe. Dat gebeurde wel vaker in geschriften die in de eerste eeuw geschreven werden. Als er dan bijvoorbeeld een levensbeschrijving van iemand werd uitgegeven, dan had je altijd in het eerste hoofdstuk een soort hoofdstukje over de kindheid van de held of van de hoofdpersoon. En meestal werd dan in dat hoofdstukje beschreven dat dat kind in zijn jeugd al een held was. Al iemand was die tot wonderbaarlijke dingen in staat was. Nou, Lucas, die heel goed bekend was ook met het Griekse publiek. Hij was een arts, hij was hoog opgeleid, had waarschijnlijk veel literatuur gelezen. Het lijkt wel alsof hij wist, je moet ook als je de hoofdpersoon wil beschrijven, iets vertellen over iets van zijn jeugd. En dat doet hij. Jezus als 12-jarige. En hij vertelt het vanuit het perspectief van de ouders. Waarschijnlijk heeft Lucas het van Maria gehoord. Jozef is waarschijnlijk al jong overleden. En heel waarschijnlijk heeft hij Maria als het ware geïnterviewd en gevraagd, hoe was dat nu toen Jezus jong was? En toen heeft Maria hem dit verhaal verteld, want eigenlijk kruipt Lucas een beetje in de huid van Maria. Hij peilt heel diep de emoties van een moeder die haar kind kwijt is. Maar weet je wat opvallend is? Het is geen helder verhaal, geen wonderen, geen bijzondere dingen. Het is het verhaal van een jonge man die door zijn ouders wordt vermist, gevonden wordt en hen onderdanig is en meegaat naar huis. Alsof Lucas wil zeggen, zijn grootheid schuilt in zijn nederigheid. Bijzonder, hè? Zijn kracht zit in de toewijding aan de Vader. Dat is het eerste wat mij opvalt. Geen heldhaftig verhaal, eigenlijk een heel alledaags tafereel van een gezin waarin Jezus' nederigheid en Jezus' gehoorzaamheid naar voren komen. Nou, iets dichter naar het verhaal toe, dat is de tweede observatie. Vers 41 beschrijft dat Jezus' ouders, Jozef en Maria, jongens en meiden, als Joodse mensen naar het Pesachfeest in Jeruzalem gaan. Het Pesachfeest was een van de grote feesten, is een van de grote feesten in het voorjaar. En Jezus ging mee. Eigenlijk wordt het Pesachfeest meerdere dagen gevierd, soms wel 6 of 7 dagen. En heel waarschijnlijk, dat is interessant wat ik nu zeg, gebeurde er in de tijd van Jezus al zoiets dat ze dat ingekort hadden. Dus dat Jezus wat langer in Jeruzalem bleef, was misschien wel volgens de bedoeling van het originele Pesachfeest. Jezus is hier 12 jaar, dus het is een beetje rond zijn leeftijd van de bar mitzwa. Heb je er wat van gehoord? De bar mitzwa? Dan werd je als Joodse jongen een zoon van de wet. Het klopt ook wel, want als je hebt je Bijbel open en hoofdstuk 2 vers 12 kijkt, daar wordt Jezus nog beschreven als een kindje. Jezus, je zult het kindje Jezus vinden. Daar staat het Griekse woord zuigeling, baby. In hoofdstuk 2 vers 40, andere bladzijde bij mij, daar staat en het kind groeide op. Ander woord, daar wordt zoiets bedoeld als jongetje. Jonge man. En hier in 2 vers 43, dat is in ons verhaal, daar is al sprake van een jonge man. Het kind Jezus, bij ons is het zelf vertaald, hetzelfde woord kind, maar in het Grieks wordt daar al duidelijk gemaakt dat hij iets ouder is. Jezus gaat mee naar het feest. Ze lopen naar Jeruzalem, 140 kilometer wandelen. Nou jongens en meiden, zoiets als de Nijmeegse Vierdaagse. 140 kilometer van Nazareth naar Jeruzalem, want daar is de tempel. En ze doen dat met elkaar, het was een collectief gebeuren. Een soortje gemeenteweekend. Met z'n allen naar Jeruzalem om daar meerdere dagen het Pesachfeest te vieren. En dan is het voorbij, tenminste, dat staat er niet. Er staat dat de ouders teruggaan. En Jezus is, zo denken ze, bij de vrienden en de familie. Misschien wel bij de jongeren. Liep bij de jeugdgroep. Ja, Lucas vertelt Jezus, beschrijft Jezus als 12-jarige jonge man. We moeten dit niet geestelijker maken dan het is. Het is een tiener die daar waarschijnlijk met de andere jongeren loopt. Tenminste, dat denken zijn ouders. Had jij trouwens even tegen de 12-jarige en de 11-jarige en de 10-jarige en degene die ook een beetje ouder zijn, had je wel eens een half uurtje met de Heer Jezus willen wandelen daar? Wat zou hij bekeken hebben op zijn telefoon? Hoe zou hij over zijn ouders hebben gesproken? En wat denk, hoe zou hij over zijn leraren hebben gesproken? Hoe was Jezus? Nou, de Bijbel vertelt er dus iets over. Hoe praatte hij? Waar hield hij van? Hoe was hij gekleed? Wat waren zijn hobby's? Hij was een timmerman, dat weten we. Waar leefde hij voor? Nou, aan het einde van de dag, van die eerste dag terug, denken de ouders, Jozef en Maria, even kijken waar Jezus is. Waar Yeshua is, onze zoon. En ze realiseren zich, hij is er niet. Hij is kwijt. Ze kijken rond, ze zoeken hem, maar vinden hem niet. Dus besluiten ze in allerijl terug te keren naar Jeruzalem. Dat kunnen we natuurlijk als ouders, alle vaders en moeders begrijpen dat. En uiteindelijk op de derde dag, eerste dag waren ze die kant op gereisd, de tweede dag reizen ze weer terug. En een dag later vinden ze Jezus. Klaarblijkelijk is het Pesachfeest nog steeds aan de gang in het tempelcomplex. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Twee keer beschrijft Lucas dat daar mensen ontsteld zijn, versteld zijn. De eerste groep mensen die ontsteld is, die versteld is, dat zijn degenen die naar Jezus luisteren. Vers 47. Moet je even voorstellen, daar in een hoekje van het tempelcomplex, ben je er nog bij? Daar zit Jezus. En om hem heen zitten allemaal rabbies en geleerden. En die zitten daar misschien al wel urenlang. En wat doen ze daar? Praten. Er staat zelfs vers 47. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Jezus zit daar tussen de leraren en hij geeft antwoorden. Dus waarschijnlijk worden hem vragen gesteld. Vers 46 zegt, heel mooi, dat hij daar tussen de leraars zat, naar hen luisterde en vragen stelde. Wij zijn in onze kerk heel erg gewend aan preken, hè? Vanmiddag gooi je er alweer een. En eigenlijk wat hier eigenlijk gebeurt is dat ik spreek en dat jij luistert. Tenminste, dat is de bedoeling. In de rabbijnse manier van leren was het veel meer Q&A. Vraag en antwoord. Daar had je natuurlijk ook prediking, onderwijs. Jezus onderwees zelf later als volwassen man ook heel veel als rabbi. Maar de discipelen stelden hem voortdurend vragen. Dat valt je op, hè, als je de evangelie leest, toch? Nou, hier ook. De leraars stellen Jezus vragen en Jezus geeft antwoord. En er staat ook, dat is heel mooi, dat Jezus daar zat, naar hen luisterde en ook vragen aan hen stelde. Ik vind het heel mooi. De Heer Jezus zit daar niet als de Zoon van God die alles weet en die direct het gesprek domineert en alle antwoorden geeft en die leraars daar als het ware buitenspel zet. Nee, als jonge man van 12 zit hij daar als een leerling die luistert, antwoorden geeft en vragen stelt. En terwijl ze dat zo'n paar uur doen, wordt het die leraren, die rabbijnen wel duidelijk. Deze jonge knaap heeft een bijzonder inzicht in de schrift, in de bedoeling van God. En dat terwijl hij niet het gesprek domineert. Nederigheid. Kan jij goed luisteren? Ik bedoel niet zozeer naar preken luisteren, dat is ook mooi als je dat goed kan. Maar ook kan je in gesprekken goed luisteren? Best moeilijk, hè? Ik vind soms, ik heb het wel geleerd, denk ik, maar ik vind het nog steeds soms moeilijk. Zeker als je met iemand praat die veel ruimte neemt, hè? Lange verhalen, lange aanlopen. En dat je eigenlijk al weet, ik weet al wat er gaat komen. Dan komt je man weer thuis en dan heeft hij weer zo'n verhaal. En dan denk je, oh nee, dan gaan we weer. Ik kan het wel precies invullen. En je hebt de neiging om even in te breken. Zeg, ja, kom even tot je punt. Of het gesprek over te nemen. Of zo te luisteren, dat gebeurt veel hoor, ook in de kerk. Zo te luisteren, dat je wacht tot de eerste beste opening in het gesprek. En dan ga jij je verhaal vertellen. Dat heb ik ook eens meegemaakt. Ja, dat, en zonder dat je het door hebt, of terwijl je het door hebt, pak je het gesprek over en overroel je die ander met jouw verhaal. Weet je hoe je dan blijf je altijd communiceren op dit level. Jij je verhaaltje, die andere een verhaaltje, jij een verhaal. Maar kom je nooit eens dieper? Hier, weet je wat hier gebeurd is? Iemand vertelt iets en Jezus stelt een vervolgvraag. Wat bedoelt u daar nu mee? Zulke gesprekken kan je blijkbaar met tieners voeren. En Jezus had ook de genade om te luisteren. Jongens en meiden, best lastig is soms als je vader en moeder een toespraak gaan houden. Als je weer even gaan vertellen hoe het moet, of hoe het hoort. Dat je denkt, ja, dat weet ik al. Gaan we weer. Ja, ik ben ook vader van tieners. Ik ben ook een tiener geweest. Maar misschien zeg je maar, ik wil graag dingen van de Heer Jezus leren. Wat wil je van hem leren? Hier kan je van hem leren hoe je luistert. En hoe je vragen stelt. De mensen zijn ontsteld. Ze zeggen, die jongen heeft een bijzonder inzicht in de schrift. Maar dan gebeurt er iets. Plotseling, en dat is een volgende observatie, komen plotseling Jozef en Maria buiten adem aangerend. Dat is de andere groep die ontsteld is. Vers 48. En toen ze hem zagen, stonden ze versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, wat heb je ons aangedaan? Maria neemt het woord. Maria neemt het woord en ze ziet hem daar zitten na 2 dagen, 3 dagen reizen en ze zegt, kind, wat heb je ons aangedaan? Ben je als een kind kwijt geweest? Wij wel, afgelopen zomer nog. We waren op vakantie in Italië. We hebben 4 zoons en onze 3de zoon, en was toen 7, is nu 8. We liepen over een soort rotswandeling, was een mooi pad. En op een gegeven moment kwamen we bij een uitzichtpunt en dan kon je 2 kanten op. Je kon de weg links en je kon de weg rechts. En we stonden daar te kijken en we wilden nog wat foto's nemen en we raakten nog aan de praat met andere mensen. En onze zoontje die vond het op een gegeven moment wel mooi geweest en die had alvast een pad gekozen van hoe we verder zouden gaan. En na 1 minuut of 10 gingen wij ook verder en we kozen ook een pad. En toen liepen we denk ik 5 minuten en toen zei ineens een van onze oudste 2 jongens, zeg, waar is Josia? En je kijkt en je gaat roepen. Nee, hij is er niet. Nou, even paniek, hè. Terug naar dat fotoplekje, stond hij daar? Nee, stond hij ook niet meer. En toen zei onze 2de zoon, ik denk dat hij de andere route is gegaan. En we zeiden tegen elkaar, oké, jullie die kant op, dat pad, en wij terug naar het pad hoe we gekomen zijn. En we renden uit elkaar en we zeiden, doe maar iets, als je hem gevonden hebt, dan horen we het wel. Nou, na een paar minuten was hij gevonden, hij was inderdaad die andere route gegaan. Hij dacht, ja, waarschijnlijk duurde hem allemaal wat te lang. Nou, het is toch even, ik snap Maria wel hoor. Jij niet? Kind, wat heb je ons aangedaan? Er zit pijn, er zit bezorgdheid. In haar toon zit ook iets van een emotioneel verwijt. Ze zegt, we hebben je met angst, met smart gezocht. Haar moederhart, maar ook het gemoed van Jozef is aangedaan. En dat klopt, toen ik mijn zoontje toen weer zag in Italië. Dat het eerste wat je tegen me zegt is, wat heb je nou gedaan? Je moet niet zomaar doorlopen, hè? En eigenlijk wil je hem even bij zijn schouders pakken en zeggen, waarom bezorg je mij dit verdriet? Ik zit in de stress, hoger mijn emotie. Nou, dat hebben moeders dan vaak nog meer dan vaders. Nou, hier ook. Jozef staat er een beetje bij te kijken. Maar Maria, het klapt eruit. Kind, zegt ze. Alle ouders hier, die soms stevige zorgen hebben om hun kind, om hun tiener, om een zieke kleuter, om een weggelopen kind, om een afgedwaald kind, zullen wel iets van dat verdriet van Maria proeven en kennen. En nu moet je opletten. Ondertussen zijn alle ogen op Jezus gericht. Hoe gaat, jongens en meiden, hoe gaat deze jonge discipel, die zo uitblinkt in wijsheid, nu reageren? Die vraag, die beetje die verwijtende vraag van zijn moeder, die ligt op tafel. En wat gaat hij zeggen? En zoals zo vaak, antwoordt Jezus ook hier met een vraag. Dat deed hij net al bij de leraren. En nu doet hij dat bij zijn moeder. En hij zegt, het zijn zelfs 2 vragen. Hij zegt, waarom hebben jullie mij gezocht? 1. En 2. Wisten jullie niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Waarom hebben jullie je zo druk gemaakt? Jullie weten toch dat ik bij mijn vader moet zijn? Jullie weten toch dat ik in het huis van mijn vader moet zijn? Jullie weten toch, Maria, mama, u weet toch, dat heeft Simeon toch geprofeteerd. U weet toch dat ik gekomen ben om de wil van mijn vader te doen. U weet toch dat het mijn roeping is om door de vader geabsorbeerd te worden. Om bezig te zijn met zijn plan en zijn huis. Jullie weten toch dat mijn gehoorzaamheid aan hem belangrijker is dan mijn gehoorzaamheid aan wat dan ook. Jullie weten toch dat het mijn voedsel is, mijn diepste drijf is om bij de vader te zijn en hem te dienen. In het Engels staat er zo mooi, I must be about my father's business. De zaken van mijn vader. Zie je daar zitten nog? Ik denk dat het even helemaal stil werd. Het verhaal vanaf nu heeft geen enkel gesproken woord meer. De vraag van Jezus, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader, die galmt als het ware nog na. Maria en Jozef zwijgen, ze kijken hem aan en ze kijken elkaar aan. Wat bedoelt hij nu? En het is nog steeds stil daar. En dan plotseling, jongens en meiden, let op. Staat Jezus op? Vers 51. En hij voegt zich bij zijn ouders. Terug in het ritme van zijn gezin. Onder het gezag van zijn ouders. Hij was hun onderdanig, staat daar. Jezus is niet rebels. Jezus is niet tienerachtig eigenwijs. Hij stelt zijn ouders een vraag, maar tegelijkertijd respecteert hij zijn ouders. Zijn hemelse roeping verhinderde hem niet om zijn aardse ouders nu te gehoorzamen. Sprak hij zojuist met wijsheid en verstand, nu laten zijn houding en zijn daden zien dat hij leeft met God. Hij is gehoorzaam. Ik denk dat Maria op de terugweg, toen ze Jezus zo voor zich zag lopen, weer naar het noorden, naar Nazareth, dat ze gedacht heeft, wat is dat toch met die jongen? En misschien heeft Jozef haar wel aangestoten en gezegd, Maria, weet je nog dat die oude profeet zei, een zwaard zal door je ziel gaan. Jezus is niet van jou, Maria. Hij is van God, de Vader. Nu was je hem 2-3 dagen kwijt, maar straks over 20 jaar zul je hem veel dieper kwijtraken. Nu was je hem kwijt in Jeruzalem, maar straks zal hij buiten Jeruzalem geleid worden om te sterven. Straks zal hij een weg gaan die je nog veel minder begrijpt. Nu werd hij nog bewonderd door de leraars daar op dat tempelplein. Straks zullen dezezelfde leraars hem aan een kruis slaan. Nu was hij kwijt in de tempel. Straks zal hij kwijt zijn in een graf. Maar zoals je hem nu na 3 dagen vond, zal hij straks na 3 dagen ook weer gevonden worden. Klonk er net een corrigerende vraag. Waarom hebben jullie mij gezocht? Zo zal er straks na de opstanding over 20 jaar ook een corrigerende vraag klinken. Wat zoekt u de levende bij de doden? Ze komen terug in Nazareth. En het leven vervolgt zich in het gezin, aan tafel, in de timmermanswerkplaats. Er staat alleen nog, vers 51, Maria. De Bijbel is mooi, hè? Hou je ook zo van de Bijbel? Weet je wat er alleen nog staat, zo raadselachtig? Maria bewaarde deze dingen in haar hart. Soms moet je als moeder, of als vader, of als tiener, dingen in je hart bewaren. Dingen waar je nu nog niet zoveel licht over hebt. Het komt wel. En ook Lucas zwijgt. Hij zegt niks meer over de jonge Jezus. Lucas 3, gaat verder met Jezus die 30 jaar oud is. Hey, jongens en meiden, waarom staat dit verhaal nu in de Bijbel? Ik heb wat observaties gedeeld, wat dingetjes die ons opvallen. Heel bekend verhaal, ik heb misschien niet zoveel nieuws gezegd. Misschien dacht je net ook wel, ja, schiet maar op. Moet er zo lang luisteren? Nee, denk het niet. Ik zie jullie heel goed luisteren. Maar bijzonder verhaal, hè? Wat kan je hier nou van leren? Wat zijn nou de implicaties? Nou, heel kort noem ik je drie dingen die wij ervan moeten leren. Als eerste, je ziet dat Jezus niet plotseling volwassen was. Jezus is echt mens geweest. En dus vers 40 en vers 52 zijn twee groeiteksten van Jezus. Dus best wel, als je je Bijbel voor je hebt, moet je eens even kijken. Vers 40 en vers 52 zijn bijna dezelfde versen. Dat zijn bijna consultatiebureau versen. Jezus groeide, hij werd gesterkt, hij werd steeds groter. En vers 52, en daartussenin staat ons verhaal. Weet je wat Lucas dacht echt goed na over hoe die schreef? Lucas was een ontwikkelde man. Die twee groeiversen en daartussenin het verhaal van de 12-jarige Jezus. Weet je wat dat laat zien? Jezus ontwikkelde zich naar volwassenheid. Jezus kwam niet uit de hemel als een 30-jarige man. Hij kwam uit de hemel als een baby. En hij is echt mens geweest. En hij heeft echt moeten leren. Jongens en meiden, Jezus heeft moeten leren om met zijn ouders om te gaan. Misschien zeggen, ik vind dat soms echt moeilijk als ik iets niet mag van mijn vader en moeder. Dan vinden jullie dat niet moeilijk. Mijn kinderen vinden dat soms wel moeilijk. Nou, Jezus moest hier ook leren. Hij heeft nooit gezondigd. Jij en ik wel. Maar Jezus moest ook leren om zijn ouders gehoorzaam te zijn. Onderdanig te zijn. En hij heeft die ontwikkeling doorgemaakt. Als Jezus dat moest leren, beste vaders en moeders, dan kan het niet anders dat ook onze kinderen dat moeten leren. Dus moeten wij als vaders en moeders, dit is even een toepassing voor de ouders. Als Jezus dat dan moest leren, naar volwassenheid te groeien, moeten wij onze kinderen ook tijd en ruimte geven om te leren groeien naar volwassenheid. Is dat lekker praktisch vanmiddag? Dit is eigenlijk een eerlijk verhaal over een gezinstafereel. En natuurlijk, Jezus' rol is uniek. Hij is de zoon van de Vader. Maar dit verhaal laat vooral zijn menselijkheid zien. Misschien zijn er wel ouders hier die zeggen, ik kan Maria zo goed begrijpen dat je je kind wil vasthouden. Als ze 4 zijn en 8 zijn, dan gaat dat soms nog heel makkelijk. Dan doen ze precies wat je wilt. Maar als ze 13, 14, 15, 16, 17 worden, dan kan je ze niet meer helemaal dresseren. Dan maken ze soms keuzes waar je van wakker ligt. Of dan zie je ze met hun iPhone bezig en dan denk je, je houdt je hart vast. Weet je wat kan helpen, vaders en moeders? Is dat je beseft, ten diepste is het kind ook niet van mij. Het is een bruikleen. Het is geleend goed. En ik mag het opvoeden naar beste kunnen, naar eer en geweten, met gevouwen handen, met gebogen knieën, samen met vader en moeder, hopelijk. Samen doen we ons best, ook als gemeente staan we om onze kinderen heen. En ze gaan door dat proces, door die stormachtige jaren, die kindertijd, maar vooral die tienertijd. Maar uiteindelijk moeten we leren wat Maria leerde. Dat je je kind loslaat en in de handen van God geeft. En de tieners kunnen in dit verhaal leren hoe je je eigen weg met God mag vinden. Je hoeft geen kopie van je ouders te worden, al willen ze dat soms heel graag. Maar de bedoeling is niet dat je een kopie wordt van je vader of moeder, maar dat je gaat lijken op de Heer Jezus. En dat is soms een zoektocht. Dat was bij Jezus ook zo. Al zondigde hij nooit. Van Jezus kun je leren hoe je als tiener God dient en tegelijkertijd je ouders respecteert. Nou, dan moet je zo nog maar eens even over praten. Goed? Jezus volwassenheid. Tweede wat ik wil zeggen, is weet je wat wij hier ook zien? Jezus vastbeslotenheid. 3 keer V. Jezus volwassenheid. Tweede is Jezus vastbeslotenheid. Namelijk om de wil van de Vader te doen. Jezus was zich bewust van zijn roeping. Hij wist zo goed wat de Vader van hem vroeg. Weet je wat mij opviel in dit verhaal? Maria zegt op een zeker moment, je vader en ik hebben je met angst gezocht. Je vader en ik. We hebben je met angst gezocht. En weet je wat Jezus terugzegt? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Uw vader, mijn vader. Jezus durfde anderen teleur te stellen. Jezus was geen people pleaser. Hij was niet hard, maar hij was toegewijd aan de wil van de Vader. Als je voor mensen leeft, dan zul je altijd mensen behagen. Dan bepalen mensen wat je doet. Maar als je primair voor God leeft, als je God vreest, dan word je ook verlost van mensenvrees. Jezus zegt hier, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van de Vader? Het werkwoord moeten is in onze tijd niet zo populair. Ik hoor soms als mensen zeggen je moet, ik hoor het ook in de kerk trouwens. Dat een voorganger zegt, we mogen. Pas op met moeten. Laten we tegen onze kinderen niet moeten zeggen. En laten we tegen een gemeente niet zeggen, we moeten. Want ja, dat word je onder druk gezet. Hè? Nou, Jezus moest zijn in de dingen van de Vader. Wist je, op tenminste 10 andere plekken in Lucas gebruikt Jezus voor zichzelf het werkwoord moeten. Hij zegt, ik moet ook andere steden het evangelie verkondigen. Hoofdstuk 9, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden. Hoofdstuk 19, Zacchaeus, ik moet in uw huis verblijven. Lucas 21, u zult horen van oorlogen en allerlei oproep. Wees dan niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden. Hoofdstuk 24, moest de Christus dit niet lijden. Hoofdstuk 24, verderop, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Jezus moest. En nu sluit ik even mijn ogen. En dan denk ik, Heer Jezus, u bent een held. Dat u moest. Het was een heilig moeten. Dank u, Heer Jezus, voor uw heilig moeten dat u ging, dat u als jonge man al zei, ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En wij weten waar dat heen is gegaan. Wij weten dat dat goed nieuws is, want zijn heilige moeten, zijn in de wil van de Vader, zijn passie voor het huis van de Vader, dat bracht hem uiteindelijk. Ja, zeg je, op de troon. Ja, dat gaat hem op de troon brengen, maar het bracht hem eerst aan het kruis. Hij moest de tempel zijn. Hij moest de hoge priester zijn. Het altaar en het offer. 20 jaar verder, zie je Jezus door Gethsemane kruipen. Ik sta van een afstandje te kijken. Vanaf een steenworp sta ik erbij. En ik zie Jezus daar geknield. Met het zweet op zijn voorhoofd. Kruipen. En als ik goed luister, dan hoor ik hem zeggen, Vader, als u wilt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Jezus moest. Hij moest vaders wil doen. Hij moest verbrijzeld worden. En dat heeft hem heel veel gekost. En ik zeg je vanmiddag, hij moest het in jouw plaats doen. En hij wilde het doen. Dus ik vind Jezus toch een held. Toen als 12-jarige al, moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader. En hij deed het. Tot het einde. En het is volbracht. Hier kan ik alleen aan bidden. Jij ook? Hier kan ik alleen zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u moest. Dat u nooit naar uw eigen menselijke verlangens hebt geluisterd. Dat u nooit gezegd hebt, sorry hoor, even geen zin in u. Even een dag voor mezelf leven. Even een dag de makkelijke weg. Nee, Jezus heeft 33 jaar lang gezegd, ik moet. En ik wil. Het is mijn spijze. De wil van de Vader toe. Hou je ook zoveel van de Heer Jezus? Zo'n held. Ja, ik hoor iemand ja zeggen. Mooi. Het is zo'n held. Ik ben zo trots op hem. Jij ook? Dat hij dit gedaan heeft. En dat hij tot het einde heeft volgehouden. Hij is zo vastbesloten. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Ik eindig met een laatste les. Heel kort, Jezus' voorbeeld. Wij zijn niet de Messias. Wij hoeven niet dezelfde weg als Jezus te gaan. Hij heeft het offer voor eens en voor altijd gebracht. Maar hij is wel een voorbeeld. Waarin? In het leven met de Vader. Leef jij met de Vader? Jezus wist zijn unieke zoonschap. En jij? Weet jij dat je een unieke zoon, unieke dochter van de levende God bent, van de Vader bent? Maakt je leven echt anders. Ja, zeg je, ik vrees een heilig God. Mooi, dat je God vrezend bent. Maar ik wil je vanmiddag ook vragen, wandel je ook met de Vader? Ken je God als Vader? Dat je zegt, ik moet ook zijn in de dingen van mijn Vader. Je van de week als je wekker gaat voor je stille tijd. Misschien zegt je vrouw wat tegen je, waarom ga je er zo vroeg uit, joh? Zegt ik, ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Of op je werk. Als je soms even niet meedoet aan die schuine praat. Of als je een gebedswandeling maakt. Of als je in de wachtkamer bij de dokter zit. Misschien wel met vrees in je hart. Dat je je hand omhoog steekt, letterlijk of figuurlijk. Dat je zegt, Vader. Vader. Dat je zegt, de gemeente, dat is het huis van de Vader. Mijn portemonnee, dat leg ik in de hand van de Vader. De keuzes die ik maak, is voor de Vader. Weet je van wie je dat kan leren? Van een Jezus die 12 jaar oud zei, moet ik niet zijn in de dingen van mijn Vader. Deze Jezus is onze redder. Hij is de Messias die het koninkrijk gaat brengen. Straks komt het programma van de Vader naar de aarde. Dan zal Jezus op de troon zitten. Dan zal hij de wet van de Vader over de wereld uitrollen. Dan zal Israël, het land van zijn Vader, de navel van de aarde zijn. Dan zal Jeruzalem, de stad van zijn Vader, de gouden stad zijn. Dan zal de wet van zijn Vader over de wereld gaan. Dan zullen de feesten van zijn Vader gevierd worden. En dan zal de Vader de Zoon verheerlijken als hij hem eindelijk de troon van David geeft. En als dat ten einde is, dan zal de Zoon zich aan de Vader onderwerpen. De Zoon aan de Vader, 1 Korinthe 15. En dan zal God alles en in alle zijn. Het programma van de Vader. Waar ga jij deze week voor leven? Ik heb er zin in, jij ook? Te zijn in de dingen van de Vader. En het kan. Want Jezus heeft de wil van de Vader gedaan. En ons met de Vader verzoend. Halleluja. Amen.